1. Lisette. 2 september 1870. Kom bij het raam vandaan, Lisette. Ik wil niet dat iemand weet dat we hier zijn. Mama zat al sinds het ontbijt met haar borduurwerk in haar stoel. Al betwijfelde ik of ze meer dan 10 steken had gezet in de 3 uur die inmiddels waren verstreken. Maar het gaf haar iets om handen tijdens het piekeren. We woonden aan de Place Royale, een van de oudste wijken in het centrum van de stad. Na de revolutie was het plein omgedoopt tot Place de Vosges. Maar sinds de herinvoering van de monarchie werd het weer Place Royale genoemd. Een aantal van de oudste en rijkste families van Parijs woonden hier. En mama was bang dat wanneer de Pruisen Parijs innamen, onze wijk als eerste ten prooi zou vallen aan hun wreedheid. Maar naar mijn gevoel maakten ze onze wijk belangrijker dan hij was. Er zat geen strategisch voordeel aan het binnenvallen van ons vredige stukje Parijs, afgezien van de rijkdommen die ze konden plunderen. Dat leek me niet voldoende, maar mama was ervan overtuigd dat onze koppen zouden rollen als ze door de muren van Parijs braken. Ondanks de zorgen van mama wilde papa niet dat we ons terugtrokken op het platteland, zoals onze buren hadden gedaan. Wekenlang weigerde hij te geloven dat de Pruisen erin zouden slagen Parijs te bereiken. Nu het er naar uitzag dat het ze wel zou lukken, zei hij dat hij ons huis niet wilde achterlaten voor de indringers, ook al riskeerde hij daarmee ons leven. Zouden onze bedienden, Gustave en Philippe, ons verdedigen als de Pruisen binnenvielen? Ze zouden ons eerder verraden als ze dachten daarmee hun eigen hachje te kunnen redden. Om deze reden wantrouwde papa hen en iedereen uit de arbeidersklasse. De nederlaag bij Sedan en de geruchten dat de keizer zou zijn verdreven maakten iets wat eerst absurd had geleken heel goed mogelijk. Maakt u zich zorgen, papa? Vroeg de kleine Ghislaine, die naast mama zat. In het geheel niet. De keizer zal de Pruisen snel onder de duim hebben. Let op mijn woorden, zei papa, terwijl hij door de kamer ijsbeerde. Antoine, mijn kleine broertje, knikte enthousiast vanaf zijn stoel, waarop hij het afgelopen uur een van de lievelingsboeken van onze vader had zitten lezen. Hij verlangde er zo naar om in papa's voetstappen te treden, dat ik me afvroeg of hij zich soms permanent aan hem had vastgeklonken. Ghislaine, een kleuter nog, had zich in de fauteuil tegen mama aangenesteld. Ze was mama's dierbare poppetje, compleet met gouden ringetjes. Het was begrijpelijk dat mama een voorkeur voor haar had, en ze was te lief om haar de aandacht die die voorkeur opleverde te misgunnen. Ik was de oudste, een meisje, terwijl ze zo wanhopig verlangde naar een erfgenaam, en ik was te eigenwijs om mama's lieveling te zijn. Vermoedelijk zagen ze me in eerste instantie als een opvoedkundig experiment. Ze oefenden hun ouderlijke vaardigheden op me, uiteraard met de hulp van een hele reeks gouvernantes. Maar het duurde 10 lange, teleurstellende jaren voordat hun dierbare zoontje werd geboren. Ik geloof dat ze in de loop van die tijd een behoorlijke hekel aan me hebben gekregen. Toen Antoine eenmaal geboren was, en niet lang daarna Ghislaine, veranderde die hekel in een over het algemeen niet onprettige onverschilligheid. In Antoine hadden ze een erfgenaam gevonden en in Ghislaine een lieve, volgzame schoonheid. Ik was ook best mooi, hoewel ik rood haar en sproeten had, waardoor mama mijn huwelijksvooruitzichten somber inzag. Het was soms eenzaam als ongezien kind, maar het grote voordeel was dat het me een mate van onafhankelijkheid gaf die meer oplettende ouders een jonge vrouw van 21 nooit zouden hebben gegeven.